En nog steeds kom ik ze tegen, hoor. Die bedrijven die zich niet aan die eerste 5 gouden regels houden. Want ik weet niet of jij dat wel eens herkent, Herman. Maar als ik een vraag heb aan een bedrijf en ik ga naar de website op zoek naar het telefoonnummer, omdat ik ze wil bellen, dan kan ik het telefoonnummer al niet vinden.
Ja.
Welkom bij de klantvriendelijkste podcast van Nederland. Jouw gids door de wereld van klantbeleving en klantvriendelijkheid. In deze serie nodigt Market Response Herman Koppen uit om onze eigen consultants aan de tand te voelen. Herman is een doorgewinterde specialist op het gebied van klantvriendelijkheid met ruim 25 jaar ervaring. Zo werkt hij als gepassioneerd leider en bewezen change agent in de B2B-sector voor onder andere Visma, BMW Groep en Nestlé. In deze aflevering gaat hij in gesprek met Gerrit Pixen. Gerrit is onze Senior Customer Experience Consultant en gefascineerd door klantvriendelijkheid. Daarnaast is hij auteur van het boek Ontmoet de Exceptionals en nauw betrokken bij het onderzoek naar het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. Herman en Gerrit bespreken in deze aflevering waar je rekening mee moet houden als je zelf aan de slag wilt met klantvriendelijkheid in jouw organisatie. Laat je inspireren door treffende praktijkvoorbeelden en concrete handvatten, want dit is de klantvriendelijkste podcast van Nederland. Laten we eerst eens beginnen met: wat is eigenlijk customer experience? Herman?
Customer experience, ook wel bekend als CX, gaat eigenlijk over hoe je als bedrijf zijnde inzicht kunt krijgen in hoe tevreden je klant is over eigenlijk alle facetten van je bedrijfsvoering. En op basis van die inzichten activiteiten te ontplooien om die tevredenheid, die klanttevredenheid te verhogen. Met als uiteindelijke doel natuurlijk een hogere retentie, een hogere klantloyalty. Maar dat je daarmee ook als bedrijf aantrekkelijker wordt voor nieuwe klanten.
En Gerrit?
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Als je de letterlijke vertaling klantbeleving, Nederlandse vertaling, dan gaat het inderdaad, hoe beleeft de klant jou in dat stukje van die hele reis waar hij met jou te maken heeft? Want ja, die reis van die klant begint vaak veel eerder dan dat jij in beeld komt en hij loopt over het algemeen ook verder door dan dat jij uit beeld bent. Maar hoe is die beleving in dat stukje dat hij wel met jou contact heeft?
Herman is een specialist op het gebied van klantvriendelijkheid, klantinzichten en klantstrategieën. Het is zijn missie om klantervaring en groei te stimuleren door gebruik te maken van digitale oplossingen om marketing- en verkoopfuncties in de hele organisatie op elkaar af te stemmen. Van de vloer tot aan de raad van bestuur. Tegenover hem zit Gerrit, onze Customer Experience Consultant en gefascineerd door klantvriendelijkheid en loyaliteit in klantrelaties. Op basis van fact-based onderzoek en meer dan 20 jaar ervaring ondersteunt hij bij Market Response bedrijven met het ontwikkelen van duurzame klantrelaties. Daarnaast is hij een van de drijvende krachten achter het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. Dat is al 16 jaar het grootste onafhankelijke onderzoek naar klantvriendelijkheid onder 50.000 Nederlanders. Het woord is al gevallen. Belangrijk bij de customer experience is natuurlijk de klantreis.
Als je het over de klantreis hebt, dan heb je het, neem ik aan, over zowel de online als de offline facetten. Dus eigenlijk alle touchpoints, alle momenten waar hoe een klant met jou in aanraking kan komen, die betrek je daarbij.
Ja, inderdaad, alle facetten. Of dat nou online is of offline, of dat dat inderdaad volledig digitaal is, of dat je nog bij een adviseur langs gaat, maakt verder niet uit. En daar waar ik klant zeg, heb ik het ook over lid, burger. Dat kan breder zijn. Ja, hè? Gast. In de hospitality hebben ze natuurlijk heel vaak over gasten en niet over klanten. Maar ik denk overal waar wij klant roepen, kan je ook al die anderen. Of het dan leden zijn als het over een vereniging gaat. Of donateurs als het over goede doelen gaat. Ja. Uiteindelijk gaat het om degene voor wie je het doet.
Hey, en Gerrit, jij bent natuurlijk Mr. Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. Auteur van een prachtig boek. En begenadigd spreker over het onderwerp. Als jij uit jouw ervaring put en nadenkt over wat maakt nou het klantvriendelijkste bedrijf, waar denk je dan aan? Wat ben je dan tegengekomen?
Ja, eigenlijk kan je dan vanaf twee kanten kijken. Je kan kijken, wat vindt nou die klant inderdaad dat een bedrijf moet doen om klantvriendelijk te zijn? Nou, daar hebben we de 7 gouden regels voor.
7 gouden regels?
De 7 gouden regels komen uit het onderzoek van het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. Dus daar vragen we elk jaar, nou, bij welke bedrijf ben je klant en hoe klantvriendelijk vind je dat bedrijf? Mm-hmm. En ook de waarom vraag. En waarom vind je dat bedrijf dan zo klantvriendelijk? Nou, uit al die open antwoorden halen we de 7 gouden regels. En de eerste jaren toen we dat onderzoek deden, doen we dus al sinds 2007. Toen kwamen daar 5 gouden regels uit. Zorg dat je beschikbaar bent als die klant je nodig hebt. Kom je beloftes na. Doe niet moeilijk over formaliteiten. Mm-hmm. Geef fouten toe en los op. En val mij niet onnodig lastig. Nou, die eerste 5 gouden regels, die waren heel erg onderscheidend de eerste jaren dat we het onderzoek deden.
Maar zijn nu basics.
Ja. Ja. Nu win je het niet op als je het heel goed doet. Ja. Maar je verliest het er wel op wanneer je het niet zo goed doet. En nog steeds kom ik ze tegen, hoor. Die bedrijven die zich niet aan die eerste 5 gouden regels houden. Want ik weet niet of jij dat wel eens herkent, Herman. Maar als ik een vraag heb aan een bedrijf en ik ga naar de website op zoek naar telefoonnummer, omdat ik ze wil bellen. Ik heb ze
absoluut
nodig.
Absoluut.
Ik wil contact met ze als ik ze nodig heb. Dan kan ik het telefoonnummer al niet vinden.
Ja.
Omdat ze niet vanuit de klant denken, maar vanuit kosten bijvoorbeeld denken. En mij heel erg willen sturen een bepaalde kant op.
Maar je hebt nu 5 gouden regels genoemd.
Ja, dat waren de eerste 5. Het zijn er 7 inderdaad. Want in de loop van de tijd zie je wel dat dat hele begrip van klantvriendelijkheid zich aan het ontwikkelen is.
Ja.
Dus een jaar of 10 geleden zagen we al van, hey, maar er komt eigenlijk een 6e gouden regel bij. Consumenten zeggen nu, naast die eerste 5, zeggen ze ja, allemaal leuk en aardig. Maar jij moet mij als klant ook kennen. En je moet mij als klant ook als klant behandelen, niet als nummer. Dus dat is de 6e gouden regel. In hoeverre hebben bedrijven nou echt oprechte aandacht voor jou als klant? En de laatste 5 jaar zien we er nog een 7e gouden regel bij komen. Dat consumenten zeggen, ja, ik vind een bedrijf een klantvriendelijk bedrijf als dat bedrijf ook nog oog heeft voor de mensen en maatschappij om zich heen. Dus welke toegevoegde waarde heb je nou als bedrijf voor de hele wereld waar we eigenlijk in leven?
Ja, we praten dan denk ik wel over de 7 bouwstenen. De 7 gouden regels. Die betrekking hebben op, laten we zeggen, bedrijven in Nederland. Hè, of
ja.
Ja, westerse bedrijven, om het maar even zo te zeggen. De gouden regels zullen waarschijnlijk iets anders ingevuld worden. Of het zullen andere. De eerste 5 zullen waarschijnlijk relevanter zijn voor bedrijven in andere delen van de wereld. Maar ja, omdat ze wat meer tot de basics behoren. Maar als je nou kijkt naar dat een consument graag erkend en herkend wil worden door bedrijven. Hoe staat het in relatie tot het hele dataverzamelingsvraagstuk? Waar mensen, consumenten over het algemeen toch ook wel heel veel moeite mee hebben. Cookies worden uitgeklikt. Mensen zijn steeds terughoudender in het delen van hun persoonlijke data. Over het algemeen ook best wel terecht. Maar hoe staat dat in relatie tot de 6e gouden regel die je net omschrijft?
Ja, dat heeft er vooral mee te maken hoe je die 6e gouden regel toepast. En te veel bedrijven passen er nog heel erg vanuit eigen belang toe. En dan worden consumenten terecht huiverig om dat soort dingen te delen.
Ja.
Want dan deel ik iets, maar wat krijg ik ervoor terug? Ik krijg er niks voor terug. Ik krijg alleen maar aanbiedingen om nog meer of nog meer andere dingen te doen. Ik word niet bediend op de service die ik nodig heb. Ik was toevallig van de week bij een bedrijf wat in het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland nog niet voorkomt, omdat ze nog niet groot genoeg zijn. Maar ze zeggen, als wij groot genoeg zijn, garandeerd, wij gaan naar de top 10. En zij zeiden ook van, ja, wij kunnen met onze data eigenlijk proactief klanten van informatie voorzien. En dat gaat heel simpel. Het is een online supermarkt waar we het over hebben. Komkommers moet je in de normale temperatuur niet in de koelkast bewaren, want dan drogen ze uit namelijk. Maar op het moment dat het in de zomer 30 graden is, is het wel handig om die komkommer in de koelkast te bewaren, niet op je aanrecht.
Ja.
Wat zij dan doen is, wanneer het heel warm wordt, proactief klanten een berichtje sturen. U heeft van de week komkommers gekocht. Als u ze nog heeft liggen, normaal gesproken adviseren we ze niet om in de koelkast te leggen. Maar deze week wordt het zo warm, nu kunnen ze het best even in de koelkast. Dan gebruik je data niet ter wille van je eigen bedrijf, maar om die klant nog beter te voorzien.
Je denkt mee met de klant.
Ja.
Precies.
Ja. En dan zijn klanten best bereid om hun data met jou te delen.
Ja.
Alleen het gaat erom om vertrouwen ook in elkaar hebben.
Ja.
Van wat gebeurt er met die data? Hoe wordt het gebruikt? En is het inderdaad veilig? En wordt het niet aan anderen verkocht dat ik ineens aanbieding krijg van bedrijven waar ik nooit naar gekeken heb. Ja, ik denk dat we met z'n allen daar een taak in hebben om die klant daarin eigenlijk te beschermen. En het vertrouwen bij die klant daar te winnen. Om op die manier eigenlijk de data te kunnen gebruiken om echt klantgericht bezig te zijn.
Ik vind het wel een mooi voorbeeld. In mijn praktijk heb ik veel gezien dat de eerste 5 gouden regels, dat daar inderdaad nog wel een hoop werk te doen is. Mijn ervaringen ligt vooral op het vlak van business to business. En dus daar zijn de trends toch wat minder ver over het algemeen dan binnen de consumentenwereld. Dat is toch over het algemeen is de consumentenwereld, de retailwereld is leidend in heel veel vlakken. Terwijl als je naar de B2B business kijkt, eigenlijk die business veel complexer is. Want je hebt natuurlijk met als bedrijf met veel meer klanten te maken, veel meer prospects te maken. Dus het aantal, als je even als fabrikant bijvoorbeeld ziet, dus mijn vorige werkgever Nestlé, die heeft natuurlijk in Nederland met een aantal grote supermarkten te maken en een aantal groothandels. Maar als je kijkt naar het totaal aantal entiteiten waar Nestlé in Nederland mee te maken heeft, staat dat niet in verhouding tot een business-to-business organisatie die honderdduizenden, misschien zelfs wel miljoenen entiteiten tot zijn klantengroep kan rekenen. Als je dan kijkt naar het datacomponent, dan zie je inderdaad vaak dat de basics al heel erg lastig zijn om vorm te geven. Je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van je salesmensen, van je marketeers die de data in het systeem zetten, in het CRM-systeem zetten. Je bent afhankelijk van in sommige gevallen partijen als Market Response, maar ook andere partijen die dienstverleningen leveren op het data verrijken. Zodat je ook beter als B2B bedrijf beter je klanten database inzichtelijk krijgt en beter begrijpt wie zijn nou eigenlijk mijn klanten. En gek genoeg weten heel veel B2B bedrijven dat niet eens. Ja. En daar begint data is inderdaad wel een heel belangrijk punt.
Ja, dat is één van de facetten. Een belangrijke facet en misschien wel een steeds belangrijk wordende facetten. Maar dat is één van de facetten. Want het heeft ook te maken met cultuur. Het heeft te maken met je positionering. Het heeft te maken met de proposities die je aanbiedt. Het heeft zeker ook te maken met je medewerker. Want als we kijken naar die open antwoorden waarom bedrijven nou klantvriendelijk gevonden worden, dan zeker bij de echt hele positieve, dus bij iedereen die je 10 geeft, gaan 8 van de 10 open toelichtingen over dat een medewerker iets gedaan heeft waardoor dat bedrijf zo klantvriendelijk gevonden wordt.
Dus het is de individuele medewerker die het verschil kan maken en ook daadwerkelijk het individuele verschil maakt.
Ja, en zelfs bij partijen waarvan je denkt van ja, maar die zijn toch 100%...
Maar dit is echt een hele belangrijke learning, denk ik.
Ja, en dus inderdaad ook zelfs bij partijen waarvan je denkt die zijn 100% digitaal. Ja, dat gebeurt, de hele journey is online.
Ja.
Dan nog is het vaak in het contact, omdat er iets niet goed is gegaan, is het de medewerker die het verschil maakt inderdaad. Dus er wordt wel eens geroepen van de customer experience plus de medewerker experience maakt het hele plaatje compleet. Ja, dat klopt wel. Customer experience plus medewerker experience is eigenlijk de human experience, de HX. En daar draait het om.
Nou, ik zou zelfs wel durven te stellen dat het eigenlijk bij employee experience start. Want als jouw personeelsbestand allemaal chagrijniger rondloopt, dan kan jij nog zoveel geld investeren en zoveel programma's starten om je klanttevredenheid, je customer experience te verbeteren. Maar als die medewerker nog steeds chagrijnig reageert wanneer hij de telefoon oppakt, als hij de telefoon al oppakt, dan ga je die CX nooit omhoog krijgen.
Nee, ik durf zelfs te stellen dat het een driehoek is. Dus je hebt de CX aan de ene kant, je hebt de EX aan de andere kant en je hebt eigenlijk nog je BX, je brand experience.
Mm-hmm.
Want je merk bepaalt namelijk ook heel erg welke medewerkers dat je aantrekt en welke klanten dat je aantrekt. Want je beleving bij Zeeman is anders dan dat je bij een CNA naar binnen loopt.
Nee, je verwachtingen zijn anders. Je beleving is natuurlijk absoluut anders, maar je verwachtingen zijn ook anders.
Ja.
Ja.
En dus je merk bepaalt ook heel erg hoe die customer experience wordt ervaren. Want ja, de beoordeling die mensen jou geven is altijd inderdaad de verwachting die mensen hebben.
Precies.
Minus de prestatie die je levert.
Precies.
En dat is de beoordeling die je krijgt. Als jij naar McDonald's gaat, heb jij een andere verwachting dan dat je naar een Michelin sterrenrestaurant gaat.
Bij Johnny in Zwolle gaat eten. Ja. Nee, precies.
En in beide gevallen, of je nou bij Johnny gaat of bij McDonald's gaat, in beide gevallen is het die medewerker die bepaalt of die verwachting die je hebt, die brand experience die eigenlijk al neergezet is, of die waargemaakt wordt.
Ja, bij McDonald's gaan ze al zover dat ze die medewerker helemaal uit het proces willen halen met de bestelterminals, hè, aan het begin van de zaak.
Ja, ja, en het grappige wat ik daar dan van vind, ik kwam het toevallig vorig jaar tegen. Ik schrijf ook elke week een klein stukje op internet van een verbazing die mij in die week opgevallen is. En toen was het dus zo, ik woon in de buurt van Hoevelaken, net in Amersfoort, maar ik ga wel regelmatig naar Hoevelaken toe voor boodschappen. En daar zit dus een lokale cafetaria die ook zo'n zuil heeft. Dan denk ik, hoe stom kan je zijn? Want daarmee probeer je de McDonald's te kopiëren die zo'n zuil heeft. Waar kan je nou als lokale cafetaria het verschil maken?
Persoonlijke benadering.
Ja.
Persoonlijke aandacht.
Dan moet je toch niet zo'n zuil neer gaan zetten, of wel?
Ja, nee.
Als ik aan zo'n zuil bediend wil worden, dan ga ik wel naar de McDonald's toe.
Even los van de investering, want zo'n ding kost ook, dat krijg je ook niet voor niks met bij.
En ik kan me voorstellen dat hij dat misschien doet, omdat hij niet genoeg personeel kan krijgen om ze. Maar ik denk, ja, dan heb je iets unieks. Namelijk niet zo'n zuil ten opzichte van al die grote ketens. Je hebt een persoonlijke cafetaria, zet dan niet zo'n zuil erin.
Ja.
En dat zijn precies de details. We hadden net over een telefoonnummer op de website wat niet te vinden is. Maar dit soort dingen, dat soort details maakt het verschil tussen, nou ja, in een lijst met klantvriendelijke bedrijven ergens rond plek 7500 hangen of in de top 10 staan.
Ja. Nou, weet je wat altijd de vraag is die ik mezelf altijd stel is. Dit zijn allemaal hele logische dingen die wij nu met elkaar bespreken. Het is geen rocket science.
Nee.
Maar toch is het zo dat er nog steeds heel erg veel bedrijven zijn die je zeker niet tot het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland kan rekenen. Toch zijn er nog heel erg veel bedrijven die worstelen met dit onderwerp. En de vraag die ik me dan inderdaad altijd stel is, hoe kan je vanuit je ervaring en vanuit je expertise, hoe kan je nou een bedrijf bij de hand nemen om op het moment dat een bedrijf hier echt werk van wil maken, want dat is natuurlijk altijd wel een voorwaarde, hè? Als het senior management zoiets heeft van ja, lekker belangrijk, klanttevredenheid, dan gebeurt er niet zoveel.
Ja, je noemt hem bijna in een tussenzin, maar dit is het allerbelangrijkste. Als de top van het bedrijf hier niet volledig achter staat, dan gaat het nooit werken.
Nee.
Dan gaat het nooit werken. Dan heb je initiatieven die op de werkvloer of misschien nog wel de laag daarboven in het middelmanagement met alle goede bedoelingen gestart worden. En die gaan een klein beetje het verschil maken, maar die gaan nooit die olietanken helemaal.
Komen niet door die kleilaag van het senior management heen. Nee, dat herken ik. Ja. Absoluut, maar kun jij dan vanuit je ervaring zonder namen te noemen van bedrijven wellicht, maar een omschrijving geven van een ervaring van een bedrijf die een uitermate gepassioneerd leiderschapsteam heeft en die wellicht bepaalde dingen voor elkaar heeft gekregen, versus een bedrijf wat jij gezien hebt waar het leiderschap misschien wat te wensen overlaat, waarbij ze de zaken wat minder goed op orde hebben kunnen krijgen?
Nou, ik denk als je alleen al kijkt naar de winnaars van het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland van de afgelopen jaren, dan zitten daar altijd bedrijven tussen die bezieling van die klant zo centraal stellen van boven in de organisatie tot op de werkvloer. Of je nou bij Coolblue of bij Rituals of bij de Efteling of bij, nou, noem ze maar allemaal op, die winnaars van de afgelopen jaren komt. Of je nou de oprichter spreekt of je spreekt iemand op de werkvloer. De beleving zit er bij allemaal in. De bezieling voor de klant zit er bij iedereen in.
En dat is niet een soort trucje, een soort interne cursus?
Nee, dat kan geen trucje zijn, want daar prikt
post de klant boven je bed, gij zult altijd glimlachen, et cetera.
Nee, want dan is het niet oprecht. Het is niet voor niks dat die 60 gouden regel oprechte aandacht voor je klant is. Want dan wordt het niet oprecht en dan prikt die klant zo eigenlijk heel makkelijk doorheen. En hetzelfde geldt met die 7e gouden regel, oog hebben voor mensen en maatschappij. Als je dat niet echt vanuit je eigen intrinsieke motivatie doet, dan gaat het niet werken. En die voorbeelden zijn er ook genoeg te noemen. Hè? En ik zit je niet in de podcast om bedrijven af te vallen die het niet goed doen. Ik wil juist net, dat willen we met het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland sowieso doen.
Laat ik de vraag dan anders stellen. Wat kan de consequentie zijn? En misschien is dit, stel dat je als senior manager nu luistert en denkt, goed verhaal van die koppen en die pixen. Hier wil ik wat mee doen. Wat is dan de eerste vraag die de luisteraar zichzelf moet stellen.
Welke bezieling heb ik voor de klant en hoe ga ik dat overbrengen naar de klant?
En hoe kan, misschien een beetje een aparte vraag, maar hoe kan de luisteraar dan voor zichzelf bepalen of hij die bezieling heeft, ja of nee?
Ga terug.
Wat zijn kenmerken van een bezielende of bezielde gepassioneerde leider?
Ja.
Natuurlijk voor de hand liggende omschrijving, maar wat zijn ze volgens jou?
Ja, ga terug naar de oprichter waarom het bedrijf ooit gestart is. Als je weet waarom het bedrijf ooit gestart is, met welk doel, en het doel is 9 van de 10 keer niet miljonair worden, het doel is 9 van de 10 keer de klant verder helpen in iets, dan ga je vandaar starten. En dan heb je inderdaad een leider nodig die het voorbeeld geeft. Ik sprak ooit een keer, Landal is ooit in het verleden ook klantvriendelijkste bedrijf van Nederland geweest. Bas Hoogland was daar de commercieel directeur. Bas Hoogland die zei, ik hoef niet iemand te spreken. Op de manier waarop iemand naar me toe komt lopen en de glimlach die heeft, weet ik al of ik iemand achter de balie wil hebben bij ons in het park of niet.
Ja, makes sense.
En hij was degene die bijvoorbeeld op zondagochtend klanten terug ging bellen die geklaagd hadden bij Landal. Nou, hoeveel klantbeleving...
Op zondagochtend.
Ja, op zondagochtend. Dat was
de klant er blij mee.
Ja, ja, bij wijze van spreken op zondagochtend. Dat kan ook vrijdagmiddag zijn geweest. Ja. Maar die gingen inderdaad gewoon brieven van klanten ging die teruglezen. En dan gingen die klanten opbellen. En ik heb het over 2008, 2009, die tijd. Maar hoe speciaal is het dat wanneer jij klaagt, de commercieel directeur van zo'n groot bedrijf de moeite neemt om jou terug te bellen?
Nee, ik denk dat dat een heel sterk signaal is. Tegelijkertijd kan ik me als medewerker van zo'n bedrijf voorstellen dat je als medewerker voelt van ik word hier ongelooflijk gemicromanaged.
Nee, want dat is de andere kant. Je moet een inspirerende leider zijn en niet een controlerende leider. Betekent dat je het juist net het voorbeeld moet geven van zelfs ik bel mensen terug. Dus voel de vrijheid om het ook zelf te doen.
Dus het gaat om de voorbeeldfunctie.
Ja.
De coach in de voorbeeldfunctie.
Ja.
En niet de straffende.
Nee, juist niet. En
manager.
Nou, om een ander voorbeeld te noemen. Simeo, ook in het verleden klantvriendelijkste bedrijf van Nederland geweest. Zij zeggen, wij zijn een online speler. Dus we hebben geen winkels. Daar kunnen we het verschil niet maken. Waar hebben we contact met die klant? We hebben contact met die klant in het klantcontactcentrum. Betekent dat we het klantcontactcentrum letterlijk en figuurlijk in het midden van de organisatie zetten. Zij bepalen wat de rest van de organisatie doet.
Ja.
Dus als daar een klant heen belt en die zegt van joh, maar ik zit nou op jullie website en ik klik ergens op en ik kom niet uit waar ik denk dat ik uit moet komen, dan kan die medewerker van het klantcontactcentrum kan dan naar functioneel beheer lopen. Het wordt op dat moment aangepast. Niet met de volgende release, op dat moment. Die medewerkers in het klantcontactcentrum, die hebben de vrijheid om klantenproblemen op te lossen. Als je aan het eind van de maand...
The random act of kindness.
Ja, als je aan het eind van de maand een gesprek hebt met je manager en die manager zegt van ja, maar jij hebt een budget om klanten blijer te maken. Je hebt dat budget helemaal niet gebruikt. Dan is het niet een schouderklopje goed dat je dat budget niet gebruikt hebt. Maar dan is het eerder de vraag, waarom heb je dat budget niet gebruikt?
Ja, maar wat als je nou alleen maar tevreden klanten aan de telefoon hebt gehad?
Nou, je belt niet voor je lol naar een telecomorganisatie. Nee, je belt erheen omdat je een probleem hebt.
Dat is waar, dat is waar. Hey, ik wilde nog even terugkomen op een andere hele belangrijke opmerking die je maakte. En dat is dat voor de oprichters van een bedrijf geld vaak niet de primaire reden is waarom ze zijn begonnen met waar ze mee begonnen zijn. En ik denk dat vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat een hele belangrijke voorwaarde is. Dus op het moment dat je iets voor geld gaat doen, ja, dan wordt het al heel erg ingewikkeld. Want dan word je ook nog alleen maar gestuurd door geld. En dan laat je vaak de hele belangrijke dingen vallen dan van het randje van de tafel af. Maar tegelijkertijd kun je je ogen, kunnen we denk ik als customer experience experts, kunnen we onze ogen niet sluiten voor het feit dat bedrijven nog steeds financiële targets hebben. Ze moeten nog steeds hun omzet halen, ze moeten nog steeds hun winst marges halen. Ik heb bij grote bedrijven gewerkt. Daar wordt het over het algemeen niet gewaardeerd als je je winst, groei en omzet target niet haalt.
Mm-hmm.
Dus in jouw optiek kun jij vanuit je ervaring aangeven wat factoren zijn die belangrijk zijn in zo'n context. Dus wat zou je, op het moment dat ik zeg maar bij een groot bedrijf zou werken en ik zou volledig gedreven zijn door financiële KPI's. Wat zou jij tegen mij zeggen om mij ervan te overtuigen dat ik naast die financiële KPI's ook andere KPI's zou moeten gaan toepassen?
Ook die customer experience.
Precies.
Ja. Over het algemeen, bedrijven die zo ingericht zijn, op die financiële KPI's, die zijn best wel, zoals wij dat noemen, blauw ingericht. Op status, op inderdaad succes vieren.
Zeker.
Als jij kan aantonen, en daar zijn vaak best wel makkelijke analyses voor te maken, dat klanten die tevreden zijn, ook de klanten zijn die over het algemeen langer bij je blijven, meer met je doen, andere klanten aanbevelen. Als je dat kan aantonen, dan heb je de business case redelijk snel rondgemaakt richting die wat blauwe leiders. Van op de lange termijn gaat het werken om klanttevredenheid als centrale KPI te maken. Want dat zorgt er namelijk voor dat tevreden klanten vaak terugkomen, meer besteden, zorgt voor tevreden medewerkers. Vanuit het klantvriendenbedrijf van Nederland hebben we ook een vraag erin zitten. Heb je het bedrijf wat je net beoordeeld hebt nou daadwerkelijk aanbevolen? Dus niet de NPS-vraag, zou je het bedrijf aanbevelen? Wat een hypothetische vraag is.
Ja.
Maar heb je het daadwerkelijk gedaan? En dan zien we gewoon een significante stijging tussen de groep, noem het even tot en met een 6. Geef score op klantvriendelijkheid. De 7, de 8, de 9 en de 10. Dus hoe hoger je een score krijgt op klantvriendelijkheid, hoe vaak je daadwerkelijk significant bent aanbevolen. Dus op die manier kan je eigenlijk al, noem het even blauwe leiders, om weten te krijgen in klantvriendelijkheid.
De uitdaging die ik daarbij zie, en maak je zin over, dan ga ik je een observatie geven.
Ja, er zit er wel een maar aan. Want als je alleen maar dat soort types in het directie hebt zitten, dan gaat het op lange termijn niet werken. Het sterkste werkt wanneer ze die overtuiging al vanuit zichzelf hebben.
Ja, kijk, want en dan kom ik nog heel even terug op de motivatie die je net gaf bij je antwoord. Als je aantoont dat, maar om iets te kunnen aantonen, moet je als senior manager wel zeggen, oké, we gaan een bepaald programma doen. Laten we zeggen, ons de kans te geven om te bewijzen of bepaalde concepten inderdaad de toegevoegde waarde hebben die onze consultant of onze business partner claimt dat die programma's bieden. En dat zijn investeringen. En daar moet je geld tegenover zetten. Daar moet je resources vanuit je organisatie. Ja. Daar moet je dus, met andere woorden, commitment voor hebben. En dat is vaak het spanningsveld. Want investeringen, commitment, resources zijn vaak in short supply binnen bedrijven. En als het dan niet helemaal met de core business te maken heeft, dan is het vaak lastig om toch zo'n project te starten.
Het senior management overtuigen dus. Daar zit volgens mij wel een hele aflevering in. Laten we zeggen dat dat de volgende aflevering wordt. Herman, bedankt. Gerrit, bedankt. Tot slot, wat is jullie persoonlijke learning van vandaag? Herman?
Ik denk dat datgene wat ik vanuit de praktijk heel erg heb meegekregen over de rol van senior management, van de directie, dat eigenlijk ook volledig wordt herkend door Gerrit. En dat het ook uit onderzoek duidelijk wordt dat een hele belangrijke succesfactor is.
Ja, en voor mij, Herman, is jij bent een man uit de praktijk. Jij hebt 25 jaar bij heel grote bedrijven gewerkt. Ik zit aan de onderzoekskant om de spiegel te zien en te zien dat wat ik in onderzoek zie, dat jij dat in de praktijk hebt meegemaakt. En dat wat uit consumentenonderzoek vanuit het klantvriendenbedrijf van Nederland naar voren komt, dat we dat ook steeds meer in B2B zien.
Wil je vandaag nog aan de slag met klantvriendelijkheid in jouw organisatie? Dan is de Exceptionals Quickscan op marketresponse.nl een goed vertrekpunt. Of je kunt natuurlijk altijd contact opnemen met Market Response. En het telefoonnummer, Gerrit? Dat vinden we prominent op de website?
Prominent? Als het aan mij ligt, prominent, ja. Ja, maar ook zelfs, hè, ook bij de tuinman is zijn eigen tuin ook niet altijd het mooiste. Ook bij ons op de website kom ik nog dingen tegen van ik denk van, kunnen we ook nog wel wat van leren.
In de volgende aflevering gaan we het dus hebben over het inzichtelijk maken van klantvriendelijkheid. Hoe doe je dat en hoe overtuig je anderen om het nog beter te doen? Vragen voor die aflevering kun je vast insturen via podcast@marketrespons.nl of via een van onze social media kanalen. Voor nu bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren, want dan krijg je de volgende aflevering over 2 weken automatisch in je tijdlijn.